De Tech Insider podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool. Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Tech Insider. Vandaag gaan we het hebben over de VDR, de Virtual Data Room. Die is absoluut noodzakelijk als je door het DD gaat, de due diligence, het boekenonderzoek. En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze gast Matthijs van den Broek van Rutgers & Porsche.
Tech Insider Topic.
Matthijs, VDR, wat staat het eigenlijk voor? Wat staat die term voor? Laten we eens mee beginnen.
Nou, dat staat voor Virtual Data Room. En dat is eigenlijk een verzamelplek in de cloud meestal, waar informatie van de targetvennootschap wordt geüpload. En waar de koper dan onderzoek naar gaat doen.
Ja.
Dus dat is in essentie de VDR.
En hoe ging dat?
Vroeger.
Ja, ik durf het bijna niet te vragen.
Ja,
dan vraag je wel wat van jezelf.
Nee, maar goed, zeker toen ik begon als advocaat tweede helft van de jaren 90. En we nog helemaal geen, e-mail bestond natuurlijk al wel, maar in een rudimentaire vorm. Ja, gingen wij gewoon naar een locatie toe. En daar was dan een dataroom ingericht.
Echt
een kamer.
Met ordners en zo.
En heel veel ordners. En dat was meestal een kamer waar geen daglicht kwam. En dan zat iedereen met zijn notitieboekje of met een recorder. En ja, dan pakte je een ordner en dan ging je gewoon er doorheen bladeren. En dan ging je kijken wat dan belangrijk was. En dan maakte je dan een samenvatting van. En dat vormde dan uiteindelijk het due diligence rapport.
En dat deed de accountant,
dat deed de
legal adviseur, deden alle partijen.
Ja, en dat waren meestal ook net de kleine kamers. Hè. Je weet een beetje hoe dat dan is. En daar kwamen dan heel veel adviseurs of ook mensen van de koper zelf. Ja, dan zat je een beetje hutje-mutje, zat je dan in zo'n kamer.
Moest je dan stiekem naar binnen bij zo'n bedrijf? Want heel vaak is het natuurlijk onder de radar.
Ja, dat klopt. Nou, heel veel advocaatkantoren hebben dat dan ook gefaciliteerd. En later gingen we ook naar de Regis, weet je. Werd er gewoon een kamer gehuurd. Ergens op een desolaat industrieterrein. En daar zat je dan. Ja, moest je eigenlijk je eigen thermoskannetje koffie meenemen. Want als je echt pech had, dan was er helemaal niemand.
Dus iedereen bracht dan, of de verkopende partij bracht hele batterijen met informatie naar die echte kamer. Ja. En daar kwamen dan partijen.
Ja. Dat is wel heel lang geleden. Dat is natuurlijk nu niet meer.
Nee. Wanneer is die Virtual Data Room zo geïntroduceerd, denk je?
Dat weet jij misschien wel beter dan ik. Dat is denk ik wel 10 jaar geleden toch?
Ja, dat hoop ik wel.
10 jaar geleden dat we daarmee zijn begonnen. En dat werkt eigenlijk gewoon fantastisch. Hè?
En dat is ook steeds meer geprofessionaliseerd, hè, die datarooms. Waar het eerst bij wijze van spreken gewoon een fileshare was, heb je nu professionele applicaties die dat faciliteren. Als je daarop gaat googelen, dan kun je alle applicaties vinden.
Ja.
Maar en dan betaal je een abonnement en dan kan je dat gaan inrichten.
Ja. Zeg
maar.
En dat is ook wel heel belangrijk, dat gewoon allemaal goed in elkaar zit. Kijk zo, want je moet eigenlijk één stapje terug doen. Hè. Je hebt een VDR, een Virtual Data Room, maar waarom ga je dat dan in hemelsnaam inrichten?
Ja.
En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat een koper uiteindelijk ook wil zien, ja, wat ga ik dan kopen? Wat voor onderneming ga ik kopen?
Ja, en zeker in tech is het nooit echt touchbaar. Het is niet een machinepark met de fabriek.
Dus, nee.
Dus dat blijkt. En waarom doe je dat inderdaad? Waarom richt je zo'n data
Dus dan is eigenlijk, het heeft te maken met het feit dat de koper weet, ik heb nou een prachtig IM van jou bijvoorbeeld gekregen. Dan wordt er een prachtig beschreven wat de onderneming doet, wat een softwarebedrijf doet, wat een technologiebedrijf doet, waar het zijn geld mee verdient. Maar dat wil je dan wel gevalideerd hebben.
Ja.
Dus dan vervolgens ga je dan vragen, laat dan maar even je jaarrekeningen zien of je interne rapportages. Laat dan maar zien inderdaad dat je contracten hebt met X, Y en Z. Dus dat is dan op basis van een vragenlijst wordt dan een datarom ingericht. En ja, dan gaat de koper kijken, heeft de onderneming inderdaad de eigenschappen die ik denk dat de onderneming zou moeten hebben om die prijs te bepalen? te betalen.
Te betalen, ja, precies.
En dat is wat je dan doet. En vanuit juridisch perspectief kun je dan zeggen, ja, dat heeft dan te maken met het feit dat een koper, die heeft een onderzoeksplicht. Hè, dus die heeft een plicht om te onderzoeken wat hij gaat kopen. En aan de andere kant heb je de verkoper, die heeft een mededelingsplicht. En die moet de koper informeren, oké, dit is wat ik heb aan te bieden en daarvoor wil jij zoveel betalen.
Hè, ja, dus die dataroom neemt ook een hele belangrijke rol in de SPA. Wordt naar verwezen.
Ja, ja, uiteindelijk heeft het eigenlijk een hele centrale rol. Het is eigenlijk ook, vind ik, dat een due diligence, als je verkoper optreedt, is het meest waardevolle stukje eigenlijk van een overnametraject. Omdat dat nou eenmaal moet valideren de prijs die jij bereid bent om te betalen.
Dat het klopt daar allemaal.
Daar moet je de comfort krijgen. Nou, dit is een waanzinnig mooi bedrijf. Dat kan ik laten groeien. Ik kan synergievoordelen behalen. Het management is oké. Okay. Het is niet alleen zeg maar een papieren exercitie. Je hebt natuurlijk ook gesprekken met de founders of met de technici die de code hebben geschreven. Je moet ook een gevoel erbij krijgen.
Ja, want als we het even voor de luisteraar die denkt, wat hebben we het allemaal over? Als we die dataroom even in een inhoudsopgave indelen, om het even voor iedereen simpel te maken, dan zou je eigenlijk, denk ik, zeggen, dat is mijn ervaring en ook mijn aanbeveling aan iedereen. Je hebt een categorie waarbij je eigenlijk informatie deelt rondom het financieel DD. Dan heb je categorie rondom het legal DD.
Ja.
Categorie tax DD. En een categorie technology DD. Hè? Dat zijn eigenlijk toch wel de vier topics waar het meestal om gaat. Toch?
Ja, zeker. En dan en natuurlijk financieel en tax en juridisch. Hè, dat kun je tot op zekere hoogte kun je dat gewoon administratief afdoen. Hè. Dat is gewoon door middel van het uploaden van documenten. Voor technology DD, ja, dat weet je natuurlijk nog veel beter dan ik, is dat natuurlijk alweer wat ingewikkelder. En je hebt tegenwoordig ook commercial DD. Hè, dat wordt gedaan. Dan willen kopers eigenlijk gewoon ook met je klanten praten. Van oké, waar zit dan? Hoe heb je dat proces nou ingestoken? Hoe zit het salesproces eruit? Hoe kom je aan je klanten? Echt op die manier nog verder erin duiken. IT doet diligence tegenwoordig ook al hot. Hè, waar is jouw platform op gebouwd?
Dat noem ik dan TechDD.
Ja, TechDD. Maar je hebt ook nog TechDD echt naar de software die je hebt gemaakt. Ja. Hè, dus naar de nullen en de enen. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke elementen van due diligence. Ja, en technology DD, dat vindt dan meestal niet plaats echt in de VDR, maar in weer een aparte omgeving.
Ja, dat klopt wel deels. Maar wat natuurlijk wel wat gebeurt als je een techbedrijf bent, dat je als koper wil weten, wat is de ontwikkelmethodiek? Gebruik je Scrum? Heb je een Scrum Master? Heb je gecertificeerde mensen? Wat is de technology platform wat eronder zit inderdaad? Hoe zit je database in elkaar? Gebruik je wat voor database gebruik je? Is dat iets beetje state-of-the-art? Of is dat iets wat op oude meuk draait?
Ja.
Waar wordt het gehost? Wat is de architectuur van het hele platform? Ja. Dus mijn cliënten adviseer ik ook wel om, zeker de techmannen, om daar ook wel een categorie en een directory'tje voor aan te maken in de dataroom en al die informatie daar te delen die je rondom dat topic inderdaad hebt. Ja. Maar daarnaast wil een koper ook vaak, en soms, het scheelt ook, sommige kopers zeggen echt, ik wil echt in de code gaan kijken. Alhoewel, even snel in de code kijken, kom je ook niet veel verder. Maar echte grotere professionele kopers, die hebben ook een tech-DD-partij die veel verder daarin gaat, inderdaad. Ja. Inderdaad, die interviews doet met die developers en ook echt een code review doen.
Exact.
En kijken of er geen lekken in de code zitten op het gebied van security, wat natuurlijk enorm belangrijk is tegenwoordig, gezien de claims van privacy die natuurlijk er kunnen zijn. Hè. TikTok nog in het nieuws geweest natuurlijk. Meer dan 300 miljoen boete gekregen.
Ja.
Dus dat is, je ziet er ook steeds meer dat die GDPR en privacy en data process agreements en wie is de DPA officer en zo, dat het ook een meer professionele rol gaat.
Ja, maar helemaal eens. En die datalekken die zijn natuurlijk met name finesse voor je reputatie. Dus daar kijkt iedereen naar.
Met de KNVB, hè?
en ook de KNVB, de KNLTB, of de Belastingdiensten. Er zijn ook heel veel overheidsorganen overigens de meeste datalekken hebben.
Ja, ja.
Dus,
en als je weet hoeveel geld van Capgemini en andere grote adviseurs daar naartoe gaat, dan...
Maar even nog terug te komen op dat software DD, dat is natuurlijk wel inderdaad belangrijk. En je ziet steeds meer van die professionele partijen die dat doen. Hè. Dus ook maar even te kijken, is het schaalbaar? Wat je hebt gemaakt, kan ik er wat mee? Of wat voor open source elementen zitten daar nu in? En is dat te veel of is dat te weinig? En mag je het dan weer reproduceren, et cetera, et cetera. Dus allemaal hele mooie en hele valide vragen die dan worden gesteld. Maar
hoe ver ga je nou eigenlijk wat je wilt delen in zo'n dataroom? Ik heb wel eens een cliënt gehad die wij spreken. Je hebt twee soorten smaken, denk ik. Je kan zeggen, nou, ik heb 1000 klanten, laten we dat even zeggen. En dat zijn misschien 3 categorieën van klanten. Groot, middelgroot en klein. Nou, dan kan je de standaard template delen van de contracten.
Ja.
Maar je kan ook zeggen, nee, ik zet er gewoon 1000 contracten in. Wat is daar de...
Ja,
Hoe zie jij dat?
Ja, dat laatste heeft natuurlijk niet zoveel zin. Kijk, het heeft ook te maken met het proces dat je loopt. Want je kan ook zeg maar de hoeveelheid documenten een beetje uitsmeren over de tijd. Als je bijvoorbeeld echt een hold auction hebt, hè, waar meerdere bieders op 1 target gaan bieden. En daar zitten bijvoorbeeld ook concurrenten bij, of strategische partijen. Dan kan ik me zo voorstellen dat je niet in eerste instantie al jouw mooie contracten met prijzen en volumes gewoon zomaar in de dataroom wil zetten. Zodat iedere concurrent kan zien hoe jij tot een prachtige offerte bent gekomen voor een hele mooie klant. Of wat voor voorwaarden.
Zeker als het echt een concurrent van je is. Ja,
dan doe je dat niet. Dus dan probeer je dat een beetje te faseren. En dan, ja, dan ook kun je die informatie ook weer redacten. Maar dan kun je gewoon zeg maar de basisinformatie, wat zijn nou die juridische voorwaarden waaronder je contracteert, daar zitten meestal niet hele spannende dingen in. En meestal probeer je dan te volstaan met standaard contracten. Het heeft geen zin om 1000 contracten of 100 contracten te uploaden als die allemaal een beetje hetzelfde zijn.
Nou, ik heb met mijn eigen exit toen meegemaakt, al heel lang geleden inmiddels. Zo lang is het ook weer niet, maar goed. Het voelt lang. Maar ik heb mijn eigen exit meegemaakt. We waren heel thorough waren in de contracten. Dus wij alle contracten erin zetten. Maar waren ook heel veel klanten. Dus dat waren inderdaad 6500 contracten of zo. Hup, zet er maar in. Want ik had het toch allemaal op SharePoint staan. Dus ik gewoon een hele directory naar die dataroom. Want jij had aangegeven van alles wat je erin zet is
disclosed.
Is disclosed. Dat gaan we zo over hebben. Dus ik, nou, oké. Dan zetten we er ook echt alles in. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, zei de koper, kan ik wel zeggen, unit 4, want dat is nu allemaal wel in het publiek natuurlijk. Maar toen unit 4, die zei op een gegeven moment, alsjeblieft, gooi even die hele meuk eruit, want wij kunnen dit niet als disclose beschouwen, want we kunnen echt niet zoveel contracten gaan reviewen.
Nee.
Dus dat krijg je dan ook.
Nee, dat krijg je ook. Hè? Dan is het een beetje de tactiek van, ik overstelp ze met informatie. En zodat ze ook niet meer precies weten waar ze naar moeten kijken. En dan zitten ergens in die contracten net die venijnigheden, of een mogelijk issue wat ze dan niet gezien hebben. Dan kun je wel zeggen, ja, je hebt het toch gezien. Ik heb 1000 contracten openbaar gemaakt. Nee,
maar in generieke zin kan je wel zeggen, hoe meer je disclosed, hoe beter het voor jou is als verkoper.
Ja, in termen van risico's na de deal is dat denk ik wel de hoofdregel. Hè?
Maar, want wat staat er even voor iedereen die niet met die materie zo bekend zoals wij? Wat staat er dan letterlijk in zo'n SPA... dit is disclosed, dus dat betekent, et cetera. Ja, eigenlijk iets van meer van vertellen?
Ja, natuurlijk. Eigenlijk wat je probeert te doen in de koopovereenkomst, of in de share purchase agreement, in de SPA, zoals ze dat dan noemen, ga je eigenlijk vastleggen, je zegt als je verkoper bent, zeg je tegen de koper, ja, ik heb jou in de gelegenheid gesteld om een due diligence onderzoek uit te voeren. Nou, dat onderzoek heb je uitgevoerd op basis van een vragenlijst die je zelf hebt opgesteld.
Ja, dat is ook de term IRL, hoor ik dan voorbij komen.
Ja, Information Request List.
Ja, maar het is even lekker om het even uit te leggen weer.
Exact. Ja. Vroeger noemden we dat de questionnaire, nu heet het IRL.
Ja.
Dat is allemaal hetzelfde. Op basis van die informatie vul je dan de dataroom. Dat doe je natuurlijk naar beste weten en naar eer en geweten. En dan zeg je na afloop van de due diligence, je hebt de due diligence gedaan. Ik probeer, als ik voor de verkopers optreed, ook gewoon een moment te prikken waarin je ook de due diligence resultaten dan met elkaar gaat delen, zodat je ook gewoon vanuit de eerste hand hoort, heb je nou iets geks gevonden? Want daar moet dan wat mee. Nou, als niks geks is gevonden, kan ook vervolgens de koper ook verklaren dat hij zijn due diligence heeft afgerond.
Ja.
En als sluitstuk zeggen we dan, geef natuurlijk ook garanties, hè, dat hoe mijn onderneming ervoor staat en wat de eigenschappen daarvan zijn. En dan zeg je wel, die garanties die geef ik natuurlijk, maar die zijn wel gekwalificeerd op basis van de informatie die jij gezien hebt in de dataroom.
Ja.
En want als daaruit bijvoorbeeld blijkt dat er een arbeidsconflict is geweest, en ik garandeer dat er geen conflicten met
of
werknemers
zijn. Of een conflict
met
een klant.
En
je hebt het gedeeld in de dataroom.
Exact. Dan hoef ik dan jou niet meer te wijzen op het feit
dat dat zo is.
Dat het zo is, want dat heb jij gezien in de dataroom. Daar zat gewoon een document of een memo.
Dus als een koper dan heel concreet 6 maanden later zeg maar... potverdorie, Matthijs, ik heb nu een claim aan mijn broek hangen. Hoe kan dat? En dan zeg je, hallo, dat hadden we geshared in de dataroom.
Exact.
Ja. Toedeloe, zeg veel succes ermee.
Ja, en dan gaat het natuurlijk wel op wat voor manier is dat dan geopenbaard of gedisclosed.
Niet in een font 5.5 in de bijlage, in de footer van een Word-document.
Ja, bijlage 5, annex 10, heel klein, inderdaad weggeschreven.
We hebben ook nog mogelijk een claim van 1 miljoen aan ons boek.
Ja, exact. Nee, dat moet dan wel. Dat is dan de discussie die we dan met de juristen voeren van in hoeverre moet dat dan, op wat voor manier moet dan dat zijn disclosed.
Ja, want is dat ook vaak nog dat het... Na alle normale reden, et cetera, disclosed wordt beschouwd. Hè? Dat wordt zo'n term. En daar weet ik dat jij er ook vaak allerlei discussies over hebt. Bullshit, dit moet eruit, want je hebt gewoon naar gekeken. Maar dan probeert de koper nog vaak daar nog een soort van escape-termpje in te zetten.
En als je dan de pet van de koper opzet, is dat natuurlijk ook niet helemaal gek. Hè? Want die koper, kijk, jij doet die processen natuurlijk zelf heel succesvol. En dan, je vraagt eigenlijk best veel van de koper. Want ze krijgen een prachtig IM. En dan wordt ze
dat ziet er altijd top uit.
Dat ziet er al top uit. Dat kan ik onderschrijven. Nou, dan moeten ze een non-binding offer doen. Ja. Vervolgens hebben ze eigenlijk relatief weinig tijd om echt kennis te maken met een partij. Met de target gaan ze due diligence doen. Nou, 3-4 weken max. En dan moeten ze al een besluit nemen. Ik ga dit doen. Ik ga deze onderneming kopen. Ja. Dus ze mogen natuurlijk ook wel vertrouwen dat de informatie die ter beschikking is gesteld ook juist is en volledig is.
Nee, dat is ook zo natuurlijk.
Dus het mes snijdt natuurlijk wel aan twee kanten. Dus die willen dan zeggen, ja, je kunt wel alles in die datum gooien. Maar dan moet ik ook wel met de basis, met de informatie die ik dan heb en met de adviseurs die ik heb ingeschakeld, wel uit dat document waar het dan staat, wel kunnen afleiden dat het ook wel iets materieels is. Hè? Ja. Het moet niet helemaal een beetje bedekt zijn opgeschreven. Want jij kunt natuurlijk als verkoper, het onderneemt natuurlijk vele malen beter dan de koper.
Ja, nee, dat is ook zo.
Dus dat is een spel een beetje
ook hier doet de eerlijkheid duurt het langst hier. En dan komt er alleen maar gezeik van, om even heel simpel te zeggen. Ja. Dat wil niemand toch. Dus dat, wat dat betreft heeft het helemaal geen zin om te sugarcoaten als er toch wat aan de hand is.
Nee.
En ook als er tijdens dat proces wat gebeurt. Dat hebben we ook wel eens meegemaakt, dat er toch een klachtenbrief komt van een klant of een medewerker die begint met een MeToo'tje aan de haal te gaan. Wat natuurlijk ook gebeurt. En dan is het ook het beste, denk ik, om dat ook maar meteen te delen.
Zeker.
En als het ook een e-mail of iets is, meteen weer in die dataroom te zetten. Ja. Ook al is het DD gaande. Hè?
Ja, zeker. Het wordt ook een proces. Hè. Je kunt die dataroom gewoon bijvullen, want het is ook een levend organisme, een onderneming. Dus er gebeuren gewoon dingen. Dus dan is het ook helemaal niet gek om dat dan...
En een goede dataroom software heb je track and trace. Dus kan iedereen ook achteraf zien wat er gebeurd is in die dataroom.
Ja, misschien nog wel één tip vind ik altijd. Is dat die... Ja, het is natuurlijk geen leuk werk. Hè? Laat ik dat voorop stellen.
Het is vreselijk.
Zeker niet voor de verkopers. Hè? Maar die moeten eigenlijk
gewoon wat ik altijd met mijn cliënten doe. Ik tijdens ons stappenplan, wat we om een bedrijf verkoop klaar te maken. Wat ik dan vaak doe, is ook die dataroom al klaarzetten. Ik wacht dus nooit op de IRL. Dus ik zet eigenlijk al op het gebied van die 4 topics... Hè, financial, legal, tax en tech, zet ik gewoon de dataroom klaar van dingen waarvan we toch wel weten dat die gevraagd worden.
Ja, dat is buitengewoon slim. Anders
wordt het ook zo'n stressmoment. Iedere keer moet je weer dingen doen. Ja. Dus bij ons is het meer van afvinken. Is die IRL, staat het erin? En dan gewoon mapjes erachter zetten in plaats van dat we...
En een goed georganiseerde dataroom met een goede look en feel zegt ook heel veel over de onderneming. En want als dat gewoon goed geordend is en in een mapje, ik noem maar wat, notulen, zitten ook alleen maar de notulen. Ja. Er zitten niet hele gekke andere dingen. Dat zegt ook iets over de kwaliteit.
Niet opeens een paar vakantiefoto's erbij.
Maar het zegt ook heel veel over de kwaliteit van de onderneming en ook kwaliteit van het management.
En de professionaliteit.
En de professionaliteit. Dus dat straalt ook weer af. Hè? Dan al die adviseurs die daarna gaan kijken, die zegt, nou, dat ziet er goed uit.
Het geeft goed gevoel.
Heel goed gevoel. Het geeft ook weer vertrouwen aan de koper van deze jongens of meisjes, die hebben gewoon hun zaakjes goed op orde.
En wat is nou het document wat het moeilijkst in de dataroom te krijgen is? Dat is even een bonusvraag.
Het document dat het moeilijkst in de dataroom...
Dat aandeelhouders... Dat vind ik wel even op, hè? Bijna nooit weten te vinden.
Nou, dat is de aanlouwsregister.
Ja! Ik ga door voor
het is ook niet
ronde.
Het meest belangrijke document, maar dat is inderdaad, we hadden het laatst ook weer natuurlijk. Ja,
het is altijd hetzelfde gedoe.
2 voor 12 worden we dan weer gebeld. En dan, ja, waar is dat aanlouwsregister? Ja, ik heb het ooit gekregen, maar waar ik het neergelegd heb.
Maar dat notariaat loopt ook belachelijk achter. Hè? Dat is nog een fysiek document met echte handtekening en dat ligt ergens in een kluis. Ja.
Nou, maar die maken ook wel stappen. Straks kunnen we elektronisch een nieuwe BV oprichten. Dus daar worden stappen gezet.
Maar het aandeelhoudersregister is nog steeds een boekje.
Is nog steeds een boekje.
En dan moet je nog steeds ergens vandaan zien te vinden.
Zeker weten. Ja,
ja. Dat is echt bizar. Echt bizar.
Maar wat krijg ik nu? Want ik heb die bonusvraag natuurlijk goed. Dus,
dus we gaan nu naar de volgende vraag. Ja. Nee, maar ik heb een laatste opmerking over de dataroom. Wat ik toch wel een heel heikel punt vind. En dat is, aan de ene kant moet je GDPR compliant zijn. Ja. Privacy. Enorm hot topic op dit moment. Veel bedrijven gaan ook... als je dat dan niet goed geregeld hebt, is dat een probleem. Maar in die dataroom staan natuurlijk ook gegevens.
Ja.
Hoe ver ga je daar nou in? Ja. Wanneer ben je nou wel of niet compliant daarmee? Want uiteindelijk willen mensen ook toch wel weten welke mensen er werken. Maar je mag geen privacygevoelige informatie delen.
Nee, zeker in het begin niet. Nee,
wat is jouw advies dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel een heel weerbarstig onderwerp. We hadden laatst op kantoor ook weer een privacy-expert... die nog even ons kwam vertellen over wat nou de regels zijn. En het zijn natuurlijk allemaal containerbegrippen... hele open begrippen die zijn gedefinieerd. Dus de praktijk moet ook nog wel zijn weg daarin vinden. Maar in beginsel zeggen wij, alle namen die... alle NAW-gegevens, dus gewoon naam, voornaam, geboortedatum, die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. En dat is eigenlijk dat is data. Ja, die mag je dus niet zonder toestemming of zonder goede reden aan derden verschaffen. En een due diligence, dat is nog niet per definitie een hele goede reden. Dus bijvoorbeeld een werknemerslijst. Ja, vroeger deden we dat gewoon ongezien. Ja. Ging dat huppakee.
Excel-sheetjes, laten ze erbij.
Iedereen, tot aan het woonadres toe, werd gewoon in de dataroom gestopt. Ja, had je natuurlijk wel een NDA, dus er werd niet misbruik van gemaakt. Maar dat kan natuurlijk nu echt niet meer. Dus dat zijn allemaal lijsten. Allemaal geanonimiseerd. Ja, en dan later kun je natuurlijk wel zeggen, dat ben ik heel met je eens. Ja, wil natuurlijk wel in ieder geval de koper wel weten. Ja, wie is nou key management? Die wil ik wel even spreken. Nou
ja, dan moet je toch delen, ja.
Ja, dan ga je delen. Maar dan is het ook met instemming van het object, de houder zeg maar van de data of de generator van de data. Ja, dan is dat geen probleem. Maar je moet heel voorzichtig zijn. Dus zelfs bij zeg maar, de ondertekeningspagina's, bij contracten... Ja, daar moet je eigenlijk ook gewoon de naam weglakken. Ja,
kijk, dat is mijn tackle. Die komt nu even binnen. Ja, we hebben natuurlijk aan de keukentafel hier aan het Hondenpark. Die vertelt even dat hij er is, maar die had als goed is nu weer zijn mond. George, hey, even stil. Dus met die privacy moet je heel voorzichtig zijn. En dat betekent dat we dat moeten... weglakken.
Er zijn tegenwoordig ook technologie die dat gewoon automatisch kan, maar dat moet je wel echt doen. Want anders heb je eigenlijk al een datalek te pakken. Dus dat moet je gewoon niet willen.
Nee. En dat geldt ook voor de vendor? Dus de naam van de ondertekening van de leverancier?
Ja, zover kan het gaan, ja.
Oké. Okay. Ja. We horen nu de klok, hè? Dat is echt een thuisuitzending.
Ja.
Maar dat weten jullie. Oké. Dat is echt wel een aandachtspunt dus.
Ja.
Ja, absoluut.
Het vergt allemaal weer wat voorbereidingstijd, maar is wel doable.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl.
Ja, ik wil nog even noemen dat we een nieuwe vriend hebben van onze show. En dat is advocatenkantoor Rutgers & Porsche, experts in tech M&A. Wil je nou alles weten op het gebied van legal, geef ze even een belletje.
Tech M&A Insider Inbox.
De vraag van de maand. Beste Martijn. Er zijn 3 aandeelhouders in ons bedrijf. Nu wil 1 eruit, die heeft 20% belang. En we worden totaal niet eens over de prijs. Wat moet ik nu doen? We kijken naar het orakel.
Het orakel van Delphi. Dat is een interessante vraag.
Ja, komt zomaar binnen. Jan Jaap, groetjes Jan Jaap. Ja. Achternaam mag ik natuurlijk niet zeggen.
Nee, dat mag je niet zeggen. En hij heeft 20% in een onderneming.
Nee. Hij heeft het zijn 3 aandeelhouders in het bedrijf. En 1 van die 3 wil eruit. Die zit er niet meer zitten. Die heeft nog 20% belang. En die zegt, koop mijn aandelen maar. Maar die derde vindt het natuurlijk heel veel waard. En die andere vindt het natuurlijk opeens niet zoveel waard.
Ja.
Dus die komen niet uit die prijs. En die zitten nu dus in een probleem.
Ja, nou, dat gebeurt toch wel vaak. Ja, dat is een lastige situatie. Dus normaal kijk je dan of er nog afspraken zijn gemaakt tussen de aandeelhouders over dit soort situaties, over een exit, of als er een derde partij 100% wil kopen, of je dan ergens hebt vastgelegd dat je dan de andere partij als de marktconforme prijzen kan verplichten om mee te verkopen. Of misschien, of dat er een recht is om zijn aandelen te kopen en dat hij moet meewerken. Maar ja, het is heel moeilijk om iemand zomaar te dwingen om te zeggen, ja, jij moet nu je aandelen verkopen.
Ja, en de discussie is dus de derde aandeelhouder, zal ik maar even zeggen, met die 20% wil er gewoon uit. Maar die wil natuurlijk ook cashen voor zijn aandelen. Die wil natuurlijk geld voor hebben. Dus ja, wat ik zou adviseren, beste Jan-Jaap, ik zou denken, kijk, vaak is het zo, zoals je zegt, is dat een aandeelhoudersovereenkomst. Daar staat 9 van de 10 keer in dat je het moet aanbieden aan de andere aandeelhouders. En zo niet, kan je naar de markt gaan, zullen we maar zeggen.
Ja, maar dat is natuurlijk met een minderheidsbelang, is de vraag wie dat wil kopen. En dat is natuurlijk een beetje het probleem.
Als naar de markt gaan is een probleem dan. Ja.
Want wie gaat een 20% belang kopen met andere aandeelhouders die toch mee in één onderneming zit.
Dus we moeten met een advies komen. Martijn. Ja, we moeten naar de oplossing.
Uiteindelijk is dat toch een goed gesprek en met elkaar kijken of het tot de oplossing kan komen.
Het gaat altijd om geld, hè? In deze wereld gaat uiteindelijk alles om geld.
Ja, maar inderdaad, je kunt het aanbieden en dan als zij het niet willen afnemen, ja, dan mag je het aan derden verkopen. Maar ik doe dit vak al toch alweer ruim 20 jaar. Ik ben nog nooit een situatie tegengekomen dat het jou lukt om een 20% belang te kopen, zonder dat een koper van dat belang dan ook gewoon afspraak wil maken met de andere aandeelhouders.
Oké, dus 1 is het advies van beste derde aandeelhouder met je 20%. Forget it, je kan dit niet buiten deze toko verkopen. Je moet het toch doen met de mensen die er zitten als je wil cashen.
Ja.
En dan is eigenlijk de enige discussie, kijken of je het over de prijs eens kan worden.
Ja. Ja, en als er echt een ruziesituatie is, hè, kun je ook nog wel hebben. Dan heb je hele gekke mechanismes, Mexican shootouts. Hè,
wat is dat?
Dat heeft natuurlijk allemaal hele sexy benamingen. Maar dan komt er eigenlijk een beetje op neer dat als partijen echt niet meer met elkaar door willen. Hè, en dan is dat wel weer zijde dat. En ze willen eigenlijk allebei wel door, ze willen allebei verkopen. Dat je dan gewoon met een gesloten envelop gaat zeggen bij een notaris. Nou, ik ben bereid om voor dit bedrag mijn aandelen te verkopen of jouw aandelen te kopen. En iedereen legt dan een envelopje neer. En dan ga je kijken wie de hoogste prijs heeft.
En dat wordt het dan?
En dat wordt het dan.
En dat kan je daarvoor in een soort van mediation besluiten, dat dat het procesje wordt?
Ja, nou, ik heb het in mijn toch wel lange
Mexican
carrière...
Mexican shootout.
Ja,
dus er zijn een beetje zoals Russisch roulette.
Ja, Russisch roulette. Er zijn verschillende benamingen die... En er zijn ook heel veel varianten van wat ik net beschrijf. Maar
ik weet niet of je in deze tijd van woke Mexican en shootouts aan elkaar mag koppelen in één zin, Matthijs. Nee, dat zal wel weer een dingetje
worden. Zo heette dat vroeger, maar het gebeurt heel weinig, omdat het risico natuurlijk heel groot is. En als naarmate de onderneming groot is...
Zeker als die andere twee even onderling even gaan discussiëren wat ze in die enveloppen gaan stoppen.
Meestal toch een goed gesprek dat de oplossing moet bieden. En de rechter kan, maar dat is dan moet je naar de ondernemerskamer. Dat zijn ook helemaal geen vrolijke procedures.
Nee, absoluut niet. Ja, mijn advies daarin zou zijn, behalve de Mexican shootout van Matthijs, zou ik zeggen, ga gewoon naar een onafhankelijke specialist die waarderingen doet van techbedrijven. En besluit met elkaar dat deze onafhankelijke specialist een bindend advies geeft.
Ja. Maar dan heb je al wel de bereidheid om dus iemand uit te kopen.
Ja, dan is de volgende vraag, hoe gaan die anderen het financieren?
Ja.
Dat krijg je dan ook nog. Kortom, het is geen makkelijk antwoord op deze vraag.
Nee. Nou, private equity kan een rol spelen. Misschien kan die het belang dan overnemen en dan verkoop je allemaal een gedeelte. En degene die door willen, die rollen dan door met de financiële partij. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden.
Ik heb een cliënt gehad waar dit ook speelde. Eentje wilde er meer uit dan de ander. En toen hebben we toch besloten met elkaar om 100% te verkopen.
Ja.
En toen hebben 2 van de 4 hebben zich weer ingekocht in de nieuwco.
Exact.
En everybody happy.
Dat is op zich een hele mooie oplossing.
Ja.
En dan heb je ook een hele solide aandeelhoudersbasis om de groei weer te faciliteren.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Oké, we zijn er. Enorm bedankt voor het luisteren. Matthijs, jij enorm bedankt voor het trotseren van alle regen en onweer. Vanuit de Herengracht naar het Vondelpark. Dus,
dank voor de uitnodiging, Martijn. Het was weer superleuk om te doen.
Ja, het was echt super tof. En jongens, allemaal weer eventjes een review doen, sterretjes geven en natuurlijk je abonneren op ons fantastische podcast. Ciao, ciao. Tot de volgende.
Meer weten over Tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in Tech M&A.